Onze schriftlezing voor vanmiddag vindt u in Psalm 30. We noemen het Psalm 30 als onze schriftlezing. Psalm 30. En in deze 30ste psalm, daar luidt Gods woord als volgt. Een psalm, een lied der inwijding van Davids huis. Ik zal u verhogen, Heere, want gij hebt mij opgetrokken en mijn vijanden over mij niet verblijd. Heere, mijn God, ik heb tot u geroepen en gij hebt mij genezen. Heere, gij hebt mijn ziel uit het graf opgevoerd. Gij hebt mij bij het leven behouden, dat ik in de kuil niet ben neergedaald. Psalm zing den Heere, gij zijn gunstgenoten, en zeg lof ter gedachtenis zijner heiligheid. Want een ogenblik is er in zijn toorn, maar een leven in zijn goedgunstigheid. Des avonds vernacht het geween, maar des morgens is er gejuich. Ik zeide wel in mijn voorspoed, ik zal niet wankelen in eeuwigheid, want Heere, gij had mijn berg door uw goedgunstigheid vastgezet. Maar toen gij uw aangezicht verborgt, werd ik verschrikt. Tot u, Heere, riep ik, en ik smeekte tot de Heere. Wat gewin is er in mijn bloed, in mijn nederdalen tot de groeven? Zal u het stof loven? Zal het uw waarheid verkondigen? Hoor, Heere, en zijt mij genadig. Heere, wees mij een helper. Gij hebt mij mijn weeklagen veranderd in een rij. Gij hebt mijn zak ontbonden en mij met blijdschap omgord, opdat mijn eer u psalm zingen en niet zwijgen. Heere mijn God, in eeuwigheid zal ik u loven. Tot zover onze schriftlezing. Gemeente, de tekst voor de prediking vindt u in het eerste deel van vers 6, vers 6a van Psalm 30. Want een ogenblik is er in zijn toorn, maar een leven in zijn goedgunstigheid. En we schrijven onder dit woord Gods genade van het begin tot het einde. Gods genade van begin tot eind. En we letten op twee punten. Allereerst op Gods kortdurende toorn. En in de tweede plaats op Gods blijvende gunst. Zijn kortdurende toorn en zijn blijvende gunst. Daar staat David in de stad Jeruzalem, nog eventjes, denkt hij, nog even, en dan zal mijn paleis gereed zijn. Ja, dat huis, dat zal ik straks gaan inwijden, wijden aan God, die alleen bewaring, die alleen zegen en bescherming geven kan. Psalm 30, een psalm, een lied der inwijding van Davids huis. Want koning Hiram, de koning van Tyrus, die koning heeft cederhout van Libanon naar Jeruzalem gestuurd, en timmermannen en metselaars, bouwlieden, om voor David daar in Jeruzalem een prachtig paleis te laten bouwen. David is door de Heere eerst zo diep vernederd geworden. Toen hij die jaren moest zwerven, op de vlucht voor Saul als een veldhoen op de bergen. Nergens rust, nergens wist hij zich veilig hier waar hij zwerven moest over de aarde. Maar nu wordt David verhoogd en er lijkt wel geen einde te komen aan de verhoging van David. Zijn macht breidt steeds meer uit. Zijn leger wordt steeds sterker. En ook in zijn gezin vindt gezinsuitbreiding plaats. In 2 Samuel 12, daar lezen we. En David merkte dat de Heere hem tot koning over Israël bevestigd had. En dat hij zijn koninkrijk verheven had om zijn volks Israëls wil. David ondervindt Gods genadige zegen en zijn bijstand. David werd hoe langer hoe meer verzekerd van het feit dat de Heere hem geroepen en gezalfd had tot koning over gans Israël. En David denkt, eindelijk na jaren zwerven en vluchten voor Saul, een eigen huis om daarin veilig te zijn, rust te vinden, gerust te wonen. David ziet en bemerkt, de Heere is met mij en de hemel lacht me vriendelijk toe. Ik word overladen met Gods gunst bewijzen. En dan staan we midden in Psalm 30. En beginnen aan ons eerste punt. Gods kortdurende toorn. Want wat zegt David in vers 7 en 8? Ik zeide wel in mijn voorspoed, ik zal niet wankelen in eeuwigheid. Want Heere, gij had mijn berg door uw goedgunstigheid vastgezet. Wat kan mij nu nog overkomen? De Heere heeft zijn woord aan mij bevestigd. Er is geen woord ter aarde nedergevallen wat de Heere tot mij gesproken heeft. Welvaart en voorspoed geeft de Heere daar nog eens bovenop. Wat kan mij eigenlijk nog overkomen, nu Gods goedgunstigheid mijn berg heeft vastgezet? David is in een hoogmoedopwekkende toestand terechtgekomen. Davids vlees wordt geprikkeld in hem. David kan met al die weldaden van de Heere, hij kan daar niet mee overweg. De zekerheid die de Heere aan David gaf, begint te veranderen in zelfverzekerdheid. En dat vertrouwen waarin David mocht leven, begint te veranderen in verwaandheid. David dreigt een arrogante man te worden, die zichzelf begint te verheffen op de goedgunstigheid die hij van de Heere ontvangt. Dat is nu een mens met genade. Een uit de drek verhoogd mens gaat zichzelf beroemen op Gods genadegave. Nou, en dit is voor Gods levende kerk nog steeds een gevaarlijke valkuil. U zult maar door de Heere zijn opgezocht in je verlorenheid en schuld voor God. Wat een onverdiende genade als je dan door de Heere op een rotsteen wordt gezet, verhoogd, uit de ellende, verlost. Terwijl je heel wat anders verdiende. Je verdiende het om in een put, een eeuwige afgrond neergestort te worden. Maar dat deed de Heere niet. Wat een goedgunstigheid van God. Als hij niet met u handelt naar uw zonde. Maar hij neemt je aan in zijn zoon, De Heere Jezus Christus, weet u daarvan? Bent u, ben jij door de Heere opgeraapt? Toen je bevend voor Gods heiligheid en rechtvaardigheid dacht nooit meer zalig te kunnen worden, hoe moet het toch ooit goed komen tussen u en mijn ziel? Ja, alles geprobeerd, alles bij de handen afgebroken. Kunt u op goede gronden zeggen, ja, maar die borg, de Heere Jezus, die ken ik. In het dodelijk tijdsgewricht heeft hij mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen, mijn voet geschraagd, vastgemaakt. Die zal ik voor Gods ogen steeds wandelen in het vrolijk levenslicht. Als dat gebeurt in uw leven, dat de Heere je in een weg van diepe vernedering komt verzekeren van uw aandeel in de Heere Jezus Christus, als hij je verzekert van de vergeving van je zonde, van het eeuwige leven wat wacht. Dat wonder is zo groot. Dat wonder kun je niet op. Zo onverdiend. Maar pas op. Voordat u het in de gaten hebt, verandert de verzekerdheid die de Heere schonk in zelfverzekerdheid. Voordat u het beseft, verandert dat vertrouwen waarin u leven mag, verandert in verwaandheid. En u dreigt net als David een arrogante man of vrouw te worden die zich gaat beroemen op de weldaden die de hemel u gaf. Dan denk je net als David in je geestelijke voorspoed, ik zal nou niet meer wankelen in eeuwigheid. Nou zal ik niet meer zondigen. Want Heere, gij had mijn berg door uw goedgunstigheid vastgezet. En wat doet de Heere met zijn David? Nou, de Heere schenkt zijn David nog meer genade. Wat? Nog meer genade? Ja. In zijn goedheid gaat de Heere zijn David weer vernederen. David wordt door een ziekte geveld die hem aan de rand van het graf brengt. De Heere slaat die beker der verlossing al uit zijn handen. Nog voordat David die beker der verlossing kan opheffen om met zijn vrienden vrolijk te zijn en zijn huis in te wijden. Gods gunst heeft David voorspoed, zekerheid gebracht. Maar wat zien we in vers 8? Er is slechts een schaduw van een wolk nodig om het aangezicht van de Heere te bedekken. En David raakt verschrikt, raakt in paniek, doodsbang wordt die man. Daar ligt Israëls machtige vorst, een nietig, broos mensenkind, leem in de hand van God. En David bemerkt niets anders meer dan een woedende God. Zijn die mensen hier ook? Die weten van Gods verlossende liefde in Christus. O, wat een goedgunstigheid van de hemel voor een doemwaardig mens. Maar het is weer zo laag met je afgelopen. Eigen schuld, die vreselijke wortelzonde van de hoogmoed heeft die heldere, wolkeloze hemel doen betrekken met dikke, dreigende wolken van Gods ongenoegen. God heeft zijn aangezicht verborgen en je raakt radeloos van schrik. Dan begrijpt u ook waarom David zo verschrikt wordt. Ja, in doodsangst raakt. Zodra hij geveld ligt op zijn ziekbed. Vanwege Gods toorn. David voelt, nou moet ik gaan sterven buiten de gunst van God. Ik moet sterven, God ontmoeten in het ongenoegen van de Heere. De Heer heeft zijn aangezicht voor mij verborgen. De hemel is gesloten. Dat is de dood in de dood. God te moeten missen en hem niet te kunnen missen. Wat schrijven onze Dordtse vaderen daar ook alweer van? Hoofdstuk 5, artikel 13. Daar belijden wij met onze vaderen dat het aanschouwen van Gods verzoende aangezicht, dat is zoeter dan het leven. En de verberging van Gods aangezicht, bitterder dan de dood. Een voorbeeld. Stelt u zich eens een moeder voor met een klein meisje. En dat kleine meisje doet iets waar zijn moeder zoveel verdriet mee doet. Ze doet moeder zo'n pijn, trapt moeder op haar hart. Voorzichtig kijkt dat meisje eens naar moeder, of moeder al boos wordt, want ze hoort haar boze stem niet. Nee, deze moeder is een hele verstandige vrouw, ze zwijgt. Maar moeder draait zich om, draait de rug naar de lieveling toe en moeder gaat heel wat anders doen. En dat kind maar kijken. Dat kind wil toch in de ogen kijken van moeder. Al zijn ze boos, ze wil haar gezicht zien. Maar moeder laat het niet zien. Ze heeft haar gezicht van haar lieveling afgewend. En wat gaat dat kind denken? Waarom wil mama mij niet aankijken? En dat meisje voelt zich steeds ongelukkiger worden, want dat kind wil het gezicht van moeder weer zien, wil in haar ogen kijken. Oh, keek ze me maar eventjes aan, dan wist ik hoe laat het was. En hoe langer het duurt, hoe verdrietiger, angstiger dat meisje wordt. Dat kind weet nu één ding. Ik heb mama wel heel veel verdriet gedaan. En dan barst het in huilen uit. Want dat kan het niet uithouden dat zijn moeders gezicht met haar lieve ogen niet kan zien. En op het moment dat dat meisje in huilen uitbarst, draait moeder zich om. En haar gezicht is ineens heel dichtbij. En ze pakt die kleine dreumes op en zet er op schoot. Geef zomaar een kus. En wat ziet dat kind? De lieve ogen van moeder zijn niet veranderd. Moeders liefde is niet veranderd. Ze houdt nog steeds van me. Zo is het nu ook met de kinderen van de Heere. De liefhebbende Heere verbergt zijn aangezicht wel eens een poosje voor zijn kinderen. Je ervaart niets meer van Gods liefde en zijn gunst. Je voelt enkel het tegenovergestelde van liefde, toorn, boosheid. En dat is niet uit te houden als de Heere zijn gezicht voor je verborgen houdt. Dan raakt u in paniek en u denkt, oh, de Heere heeft me begeven, de Heere heeft me verlaten, de Heere is vertoornd op mij. Rechtvaardig lig ik onder zijn toorn. En toch, gemeente, en toch is deze toorn slechts een kort durende toorn van God over zijn gunstgenoten. Het is maar een moment, een zeer korte tijd, dat de Heere de zijnen in de steek laat. Want deze verberging van Gods aangezicht is niet Gods wraak, oh nee. Nee, de Heere heeft met zijn kortdurende toorn wijze en heilige bedoelingen. Want op deze manier vernedert de Heere u weer. Hij vernedert dat hart, dat goddeloze hart, dat de Heere altijd maar weer van zijn eer berooft. Door te denken, ik zal niet wankelen. Ik zal niet meer wankelen in eeuwigheid. En je bent gaan zitten bovenop die berg van Gods goedsgunstigheid. Ja, en dan die vurige gebeden, hè, tot de Heere begint te verflauwen. Ja, je hebt het heel niet in de gaten, maar het wordt langzaamaan minder. En die dagelijkse omgang met God in zijn woord. Ja, je hebt het eigenlijk niet meer zo nodig. Je denkt wel zonder te kunnen. Maar dan is het toch genade. Als de Heer je daar niet rustig laat zitten genieten van je genade staat. Dan is het toch genade als de Heere u in zijn voorzienigheid wakker schudt en je schrikt op uit je vleeselijke rust. En de Heere laat je bemerken, oh, waar is de Heere? Ik ben de Heere kwijt, zijn aangezicht, waar is het gebleven? Oh, de hemel is gesloten voor me. Het is genade als u net als David gevoelig bent. Gevoelig bent voor dat aangezicht van God. Het is genade als u niet kunt leven en al helemaal niet kunt sterven, zodra de Heere zijn vriendelijke aangezicht maar een poosje voor je verbergt. Het is genade als u in die verberging van dat aangezicht van de Heere, als u dan weer uw welverdiende rampzaligheid helder onder ogen krijgt te zien, is genade. Gods toorn te voelen, ja, het is de bitterste kwelling voor uw hart. Hoe komt dat toch, dat zo bitter voor u geworden is? Ja, daar kan maar één antwoord op zijn. Dat komt omdat u dat verzoende aangezicht van God kent en hebt gezien in uw leven. Al zou u er maar een glimp van hebben gezien. Maar je kunt het niet meer missen. Dat is onmogelijk. Daar kun je niet meer zonder. Maar nu zijn hier mensen. En ik ben bang dat het er meer zijn dan één of twee. Die hebben nog nooit dat vriendelijke, verzoende aangezicht van God gezien. Weten helemaal niet wat dat is. Zijn toorn, ja, verschrikt u niet, doet u eigenlijk niks. Zijn goedgunstigheid, ja, dat kan u niet verkwikken. Ongevoelig voor Gods toorn, ongevoelig voor Gods gunst en genade. Zou u daarmee dan niet eens naar de Heere gaan? Heere, u bent voor mij een onbekende God. Ik voel helemaal niets van uw toorn over mijn zonde. Heere, ik weet niet wat het is, uw verborgen aangezicht. Wilt u mij gevoelig maken voor dat aangezicht van u? Wat zul je schrikken als God uw blinde ogen gaat openen en je wordt ziende. Wat zie je dan? Ik ben zonder God in de wereld. Rampzalig, als ik zo sterf, is het verloren. De Heere is er wel, maar hij is er niet voor mij. Hij houdt zijn gezicht voor mij verborgen. En o, al zou hij zijn aangezicht aan me laten zien, dan kan het niet anders. Of dat gelaat van de Heere, dat is van grimmigheid vertrokken over mijn verzondigde leven. Als de heilige God uw leven binnenkomt, weet je niet meer waar je het zoeken moet. Wat moet u dan doen? dan slaat u maar met al Gods verschrikte gunstelingen de betrouwbare weg in die David bewandelt in vers 9 tot 11. Tot u, Heere, riep ik en ik smeekte tot de Heere, wat gewin is er in mijn bloed en in mijn nederdalen in de groeven. Zal het stof u loven? Zal het uw waarheid verkondigen? David zegt eigenlijk, wat zult u er nu mee winnen, Heere, als u een aanbidder moet verliezen? Toch niets, Heere, daar verliest u niks mee als ik moest sterven. David zegt dus, laat me leven, Heere, opdat ik hier op aarde nog een poosje uw goedheid, uw gunst, uw daden van verlossing mag verkondigen bij uw volk. Wat een genade als er zulke smekelingen worden gevonden in Oud-Beierland. Zondaren die Gods eer zoeken in hun gemis van God. Niet meer jezelf op het oog, maar God op het oog. Zijn waarheid, zijn eer en genade. Dan heeft God zijn aangezicht voor u een poosje verborgen. Om u spoedig voor het eerst of opnieuw te laten delen in zijn blijvende gunst. Wat is dat toch, waardoor Gods toorn slechts voor een klein ogenblik is? Dat komt door het roepen en het smeken van zijn volk. Dat maakt die toorn kortdurend. Op het moment dat u tot de Heere schreeuwt in uw onhoudbare nood, is de bewolkte hemel al aan het opklaren, mensen. Zodra uw geroep uit de diepte van ellende opklimt tot voor Gods troon, wendt hij zijn aangezicht al in gunst tot uw verschrikte hart. Zie, hier ben ik, grimmigheid is bij mij niet. Opdat u met David zult leren zingen, mijn God, gij hebt me op mijn klacht genezen en mijn smart verzacht. Gij hebt mijn ziel door angst beroerd, als uit het graf weer opgevoerd. Gij hebt het leven mij geschonken, ik ben niet in de kuil gezonken. Dat is wat David heeft geleerd op zijn ziekbed. Gods toorn duurt slechts een ogenblik, maar zijn gunst blijft onveranderd. En daarom is het dat David al Gods gunstgenoten oproept om hem te psalmzingen, hem lof te zeggen ter gedachtenis zijner heiligheid. David roept al Gods liefhebbers op om God te loven. Nee, niet voor wat David nu allemaal heeft meegemaakt. Nee, voor wat de Heere over zichzelf heeft geopenbaard aan David. Want een ogenblikje is er in zijn toorn, maar een leven in zijn goedgunstigheid. Zo is nu de Heere. En hiermee komen we bij ons tweede punt. Gods blijvende gunst. Gods blijvende gunst. David ondervindt, de Heere is niet veranderd. Hij is ondanks het ogenblik in zijn toorn dezelfde gebleven in zijn goedgunstigheid. Dat aangezicht van de Heere, dat hij voor mij verborgen hield, die is nog steeds even vriendelijk. De Heer is onveranderlijk in zijn liefde en trouw voor zijn kinderen. Net als die moeder van dat voorbeeld, die haar gezicht en haar liefdevolle ogen een poosje verborg voor haar kleine meisje. Maar haar liefde was niet verminderd. Nee, het was juist uit liefde dat ze zo haar meisje behandelde. Het meisje moest voelen hoe erg het is om moeder verdriet te doen. Het meisje moest leren dat moeders liefde niet veranderd is. Hoe is het nu mogelijk dat Gods goedgunstigheid niet verandert als zijn volk hem verdriet aandoet? Omdat de hitte van Gods gramschap is geblust in het bloed van zijn zoon. De verberging van zijn aangezicht is voor Gods kerk slechts een ogenblik, omdat Christus in het ogenblik van Gods toornende wraak heeft gehangen. En in dat kortdurende ogenblik, daar op Golgotha's kruisheuvel, daar heeft de Vader al zijn wraak en toorn over de zonde van de zijne uitgewoed in zijn enig kind Jezus. Voor Davids grote zoon was dat ogenblik in Gods toorn op Golgotha een eeuwigdurende hel. Toen de borg in zijn angsten der hel tot God riep en smeekte, bleef Gods aangezicht voor hem verborgen. De Vader veranderde zijn weeklacht en geschrei niet in een blijderij. Want in Christus bloed en in zijn nederdaling in de groeven was wel winst te behalen. In Davids bloed niet, in jouw bloed is ook geen winst te behalen, levert de Heer niks op. Maar in dat bloed van Christus wel. Eeuwige winst. In het bloed van Christus verlossing voor helbaardige zondaars. En daarom is het dat Christus in zijn ogenblik in Gods toorn geen enkele blijk van Gods gunst ontving in zijn bitterste lijden. Dat was de hel in de hel. De Vader had hem verlaten. En dat hebt u, jij heb ik verdiend. Bent u, jij daarvan verlost? Hebt u deze borg nou als uw zaligmaker leren kennen? Hem mogen omhelzen als mijn Jezus. Of zal dat straks de plaats zijn waar u zult zijn, waar Christus in, eeuwige verberging van Gods aangezicht, eeuwige toorn van God, is niet te dragen. Maar mensen, u kunt verlost worden. Vlie toch de toekomende toorn en kus de Zoon, eer zijn toorn maar een weinigje ontbrandde. Je zult vergaan op de weg. In Christus is een verberging voor de wraak en de toorn van God. Allen die tot hem de toevlucht nemen, zullen niet worden neergestoten in die buitenste duisternis. Maar met blijdschap worden omgord tot roem van zijn genade. Want een ogenblik is er in zijn toorn, maar een leven in zijn gunst. Zijn gunst verduurt een eeuwig leven. Heeft Christus voor u volbracht, zondaar. Dat leven is dus een leven op kosten van Christus dierbaar bloed. Die mensen zien in dat mishandelde, bebloede gezicht van Christus aan zijn kruis. Die zien in dat gezicht, zien ze het verzoende aangezicht van God. Vergeving van mijn zonde, eeuwig leven, vrede met God, aangenomen tot zijn kind. Ja, dat is een heel teer leven. Dat is een liefdesleven met de Heere. Wat hier op aarde begint, komt nooit geen einde meer aan. Dat duurt eeuwig. Ja, dan kom je erachter, hè, dat in Christus heeft God uw berg inderdaad vastgezet. Die berg van zijn goedgunstigheid is vast in Christus. In Christus zult u inderdaad niet wankelen in eeuwigheid. Buiten hem wel, je valt zo omver. Maar in hem, je staat eeuwig vast. Nu zijn er mensen die pakken deze waarheid met twee handen aan. Weten dat stevig vast te houden. En zien altijd wel het vriendelijk aangezicht van God. Nooit geen wolkje meer in de hemel. In de moeitevolste omstandigheden weten ze altijd wel verzekerd van Gods goedgunstigheid. Maar pas op. Het kan heel goed zijn. Ik ben er bang voor dat zulke mensen het aangezicht van God helemaal niet kennen. Laat staan een verborgen aangezicht van God. Weet u wat grote verschil is? Die gunstelingen van de hemel, die dreigen alweer verschrikt te worden. Als David hier zegt dat Gods gunst altijd blijft. Want u denkt, mijn ervaring lijkt wel tegenovergesteld te zijn aan wat David hier heeft geleerd. Mijn ervaring, het lijkt meer op een ogenblikje in zijn gunst te zijn geweest en een leven in zijn toorn. Ik sta helemaal niet vast, ik voel me wankelen aan alle kanten. En toch, dat verzoende aangezicht van God, nee, dat kan ik niet ontkennen. Daar ben ik niet vreemd van. Daar heb ik wat van gezien in mijn leven. Dat heb ik mogen aanschouwen. Toen ik in mijn zonden en ellende dacht voor eeuwig om te moeten komen. Toen was het Gods geest zelf die mijn hoofd omhoog hief. En liet mij zien Jezus Christus en dien gekruisigd. In hem heb ik al mijn smart verloren. In hem blonk Gods aangezicht van goddelijke eer alom. In hem heb ik gezien dat Gods goede tierenheid beter is dan dit leven. Maar ik ben weer zo gevoelloos geworden. Heb al Gods weldadigheid in mijn dwaasheid verzondigd. En nu blijft er nog maar ene schreeuw over. Och, wierd ik derwaarts weer geleid. Ja, dan zou mijn mond u de ere geven. Mensenkind, als dit nou uw oprechte noodgeschrei is, dan is de hemel veel dichterbij dan u denkt. Want zodra de Heere zijn kinderen hoort te roepen, heeft hij zijn aangezicht al tot de zijne gewend? Maar hoe komt het nu dat degenen die de Heere kennen vaak zo weinig van Gods welwillendheid en zijn goedheid ervaren? Hoe komt dat toch? Dan gaan we luisteren naar wat Calvijn hiervan schrijft. Calvijn zegt, onze knorrigheid en ons verdriet onder de smart maakt van een ogenblik een eeuw. Zal ik het nog een keer zeggen? Onze knorrigheid en ons verdriet onder de smart maakt van een ogenblik een eeuw. En dan gaat hij verder. Onze boze natuur en onze ondankbaarheid maakt van Gods genade, hoe lang die genade ook duurt, maar we maken er een ogenblikje van. Ons verdorven hart is zo slecht dat het u niet lukt om in alle omstandigheden op te merken, hé, maar Gods toorn is kort en zijn genade en gunst duurt mijn hele leven voort. Ja, dat is en blijft zo'n moeilijke les voor een mensenkind met genade. Om de toorn van God en de goedgunstigheid van God op de juiste manier te wegen. Als u, Gods aangevochten en beproefde kinderen hier in de kerk, thuis meeluisterend, als u toch eens met meer geesteslicht die kastijdingen van de Heere in je leven zou onderzoeken, dan gaat alles er zo anders uitzien. Dan ga je ontdekken al die rampen, die slagen, al die tegenspoeden in mijn leven, maar ze dienen tot mijn nut. Want het houdt me heel klein, laag bij de grond. En wat ga je dan zien? Het zijn vaderlijke kastijdingen. O, al die druk, toorn, het komt voort uit een liefhebbend vaderhart. Want de Heere bewaart me voor veel goddeloze hoogmoed, geestelijke verwaandheid die er anders zo uit zou breken. De Heere houdt mij met de verberging van zijn aangezicht. Houdt de Heere me juist zo afhankelijk van de hemel, want het is weer roepen en schreeuwen te God en je kan geen andere kant op dan naar hem. Wat een genade van God. En zelfs de minste blijken in je leven, de minste blijken van Gods goedgunstigheid, die leer je op te merken. De kleinste kruimeltjes genade worden zo groot dat je er Gods vriendelijk aangezicht in leert opmerken. En dat verzacht de bitterheid van de smart. Dan komt u erachter, het is waar wat David heeft geleerd. Inderdaad, zijn toorn duurt slechts een ogenblik, maar zijn gunst strekt zich over heel mijn leven uit. Al voel ik zijn liefde niet, toch is Gods goedgunstigheid niet veranderd. Des avonds vernacht het geween, maar des morgens is er gejuich. Ja, 's avonds kan het huilen zomaar aankomen voor de nacht. Een voorbeeld, komt de duivel een nachtje bij je logeren. Misschien blijft hij wel veel langer dan een nachtje. En je wordt verschrikkelijk gekweld door die boze geest. De hele nacht lang. En hij werpt je de meest vreselijke gedachten naar binnen. Die je tot wanhoop drijven, je zou de Bijbel wel uit het raam willen slingeren, dat boek van God. Maar je kan het niet. Nee, de hemel houdt je vast. En maar roepen, hè? En maar schreeuwen tot God, tot die hemel waar de Heere zijn aangezicht voor je verborgen houdt. O grote God, wat winst is uit mijn bloed te halen. Waarom zou ik ten graven dalen. En 's morgens, Weer die Bijbel open. Ik ken er toch niet zonder. Weer die Bijbel open en daar vind je het. Jesaja 54 vers 8. Daar staat het. In een kleine toorn heb ik mijn aangezicht voor u een ogenblik verborgen. Maar met eeuwige goedertierenheid zal ik mij uwer ontfermen, zegt de Heere, uw verlosser. Weg duivel, weg geween, welkom vriendelijk, lichtend aangezicht van God. Aan je ellendige omstandigheden is misschien niks veranderd. Uw psychische nood is er nog steeds. Die lichamelijke ziekte die het lichaam sloopt, gaat gewoon door. De rouw wordt niet minder, die blijft. Maar je proeft Gods gunst in je bitterste wegen, die worden toch verzoet. Des avonds vernacht het geween, maar des morgens is het toch weer gejuich, als in dat woord van God het licht weer opgaat in je ziel. Dan zie je het weer. Gods toorn, het is maar een ogenblik. En zijn gunst, ja, werkelijk, het duurt een leven lang. Het hele leven van een mens is soms één grote rampspoed. Misschien kent u zo'n kind van God. Misschien zit er hier wel eentje. Of thuis mee te luisteren. Het ene onheil is nog niet geweest. Of het volgende dient zich alweer aan. Heeft David dat ook niet moeten ondervinden in zijn leven? Meer dan andere mensen is hij vanaf zijn jeugd, is de ene ellende na de andere op hem aangestormd, heeft hij moeten incasseren. En uiteindelijk moest hij zelfs zijn veilige huis verlaten, op de vlucht voor zijn bloedeigen zoon Absalom. En onze kanttekenaren, misschien hebt u dat al gezien, onze kanttekenaren die vermoeden dat David deze psalm toen gedicht heeft. Toen hij weer teruggekomen is, nadat hij moest vluchten voor zijn eigen zoon. En dat hij zijn huis weer opnieuw heeft ingewijd. Nadat Absalom dat huis zo heeft verontreinigd met die vuile, zondige toestanden die hij daaruit gespookt heeft. Maar hoe het ook zij, in welke situatie deze psalm ook gedicht is, verandert niets aan de boodschap van deze psalm. Er is geen gebeurtenis in het leven van David zo smartelijk, of David beleidt een ogenblik in zijn toorn, een leven lang in zijn goedgunstigheid. Des avonds vernacht het geween, maar des morgens is er gejuich. Zo is nu de Heere, onveranderlijk in zijn trouw. En daarom vindt David altijd weer stof om God te loven. Dat is nu genade, gemeente. Als een mens wordt geplaagd met Gods toorn, met het kwaad, eigen schuld, maar toch Gods weldadigheid en gunst weet op te merken. Ja, dat is genade. En dat maakt een tot op het bot verdorven mens stil en berustend onder het zwaarste kruis, ziende, ziende op de overste leidsman en voleinder des geloofs, Jezus, de welke voor de vreugde, de goedertierenheid, de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis, de toorn, heeft verdragen en schande veracht en is gezeten aan de rechterhand des troons van God. Ook voor Christus gold een ogenblikje in Gods toorn, maar een leven in Gods goedgunstigheid, een eeuwig leven aan de rechterhand des Vaders. Kinderen van God, uw Jezus is u voorgegaan en u bent geroepen om de voetstappen van de Meester te drukken. Hoe groot, hoe zwaar de smart ook kan zijn die u in uw leven moet dragen. Maar Christus is in uw hel geweest. En ziende op hem, die man van smarten, zult u nimmer bezwijken onder de grootste ongelukken. Alles wat God u jou in dit tranendal toeschikt, is zoveel meer dan de hel die Christus heeft doorstaan. Hij is de onderste weg gegaan. En al ontvangt u in dit leven nu zoveel toorn, dat uw leven is veranderd in één huilende, duistere nacht. Straks breekt toch de morgen aan, kindersheren. Die morgen zal aanbreken met een eeuwige juich. O heerlijke morgen, ach morgen, ach wanneer. Morgen van eeuwig licht en blijdschap in uw goedgunstigheid. Morgen der opstanding, laatste morgen, waarop lichaam en ziel verenigd God voor eeuwig de lof en de eer en de aanbidding zullen uitjubelen. We luisteren nog even naar de apostel Paulus, ook zo'n zwaar beproefd kind Gods. En hij belijdt, want onze lichte verdrukkingen, die zeer haast voorbij gaan, ogenblikje, werkt ons een gans uitnemend, eeuwig gewicht der heerlijkheid. Nu nog een ogenblikje zijn toorn, straks een eeuwig leven in zijn gunst. Het moment komt, en wie weet hoe snel, dat de Heere zijn aangezicht voor het allerlaatst voor u verborgen heeft. Het moment komt dat u zijn aangezicht eeuwig zult aanschouwen in storeloze rust en vrede. Een ogenblik moog ons doen beven, ja, sidderen voor de laatste vijand, de koning der verschrikking. Een ogenblik moog ons doen beven. Zijn gunst verduurt een eeuwig leven. Amen. Wij gaan zingen de drie verzen van Psalm 30 die we nog niet gezongen hebben. Psalm 30, vers 3, 4 en 8. Psalm zingt: Gods gunstgenoten geeft. Geeft lof de Heere die eeuwig leeft. En vers 4: perst eens de bittere tegenspoed. Des avonds het benauwd gemoed tot naar gejammer en geklag. Nou, spoedig rijst des morgens vroeg de dag. En ook het achtste: gij hebt mijn weeklacht en geschrei veranderd in een blijde rij. En wat verder volgt, 3, 4 en 8 van Psalm 30.